Goedemorgen.
Goedemorgen,
Albert. Hoeveel mensen zijn er bij hier nu die niet bij de eerste helft waren? Oh ja. Want ik heb het toen gehad over het klimaat en over de bezorgdheid over het klimaat en die echt groot is. En ik heb daar een voorbeeldje gegeven wat een beetje humoristisch was van een. Maar het is toch zo'n ernstig onderwerp. Ik heb er ook voordat ik naar Stijl kwam aantekeningen over gemaakt en opgezocht over het milieu. Want ik denk dat we niet goed genoeg doordrongen kunnen zijn hoe groot en hoe bedreigend die situatie is. Sorry, niet om te gaan doemdenken of een rampscenario allereerst. Allereerst zou ik iets aan willen halen wat de Koreaanse zenmeester altijd zei als hij begon over iets, misschien heb ik het al verteld, als iets wat uitzichtloos leek. Ik weet dat ik in een klooster getuige was toen ik daar in Providence in Amerika was. Dat iemand een situatie noemde, het doet er niet toe. Het was een heel dramatische situatie waar mensen ook hun levens. Niemand wist er raad mee. Hij zei zelf ook, dat zal ik nooit vergeten, daar begon hij mee. Wat er ook op je af kunt, never say I cannot. Never say I cannot. Ik heb het misschien alles verteld. En always say I can. Zelfs als je het niet ziet. En dan kun je altijd zitten in meditatie en daarbij blijven. En dat werkt. En je hoeft niet te weten hoe en wanneer. Alleen al vanuit dat oervertrouwen verandert alles. En verandert de inzet. En dat benadert hij elke keer als hij over echt vaak heel dramatische situaties begon. We hadden het daar ook een keer in die tijd al over het milieu. Dat was ook naar aanleiding van een ramp die ergens gebeurd was. Hij riep mensen dan extra bij elkaar. Hij ging een paar extra perioden zitten. En wat hij ook vaak deed, heel veel buigingen maken. Hè. Opstaan, knielen, buigingen maken, weer opstaan, knielen. Tot je echt doodmoe was. Maar hij zei, wat je ook doet. Hij zei ook altijd bij, dit is maar één ding. Wat je ook doet vanuit je hart, het werkt. Dat is een soort diep vertrouwen. En dat zou ik voorop willen stellen voordat ik een aantal dingen wil vertellen over de bedreigende van het milieu. Want het is echt bedreigend. En ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat alleen al door het te zien, dat er altijd een weg geopenbaard wordt. En dat we, ja, bij wijze van spreken, uiteindelijk toch moeten vertrouwen. Al zien we het niet. En doen wat Masao Abe altijd tegen mij zei, ook was in een situatie waar ik ook een keer mee geconfronteerd was, die was uitzichtloos. En hij zei, what you feel in yourself, undeniable, unresistible, do it. En het was, in concreet was het omdat een studente van mij, ik heb het al eens verteld, echt op een vreselijke manier suïcide pleegde en een afschuwelijke godslasterlijke brief achterliet. Ik heb heel vaak en lang met haar gepraat, anderen ook. Ik was hopeloos. En ik zal nooit vergeten wat hij zei. If you want to help her, dat is dus even. En hij corrigeerde zich. If you want to save her, sit deeply and strongly. En nogmaals de woorden die hij was filosoof, daarbij gebruikte. Dit zitten in vertrouwen. Tegen alles in. Tegen alle evidenties in. Een woord, een uitdrukking die mijn favoriete schrijver Chesterton ook altijd zei. Het werkt. Tegen alles in. Ik weet dat er ook een katholiek priester was in die groep. En die noemde iets. Ik kende die psalm niet. Misschien sommigen van u wel. Er is ergens een psalm met de steun en de genade van de eeuwige, klim ik zelfs over de hoogste muur. En denk maar aan het zanggezegde muur zonder poorten. Ik sta voor een muur, er is geen poort, ik kan er niet door. En toch. He? Dat is een grenzeloos oervertrouwen tegen alles in. Dus dit voorop, voordat ik wat feiten ga vertellen over het bedreigende van die huidige situatie, waar Hisamatsu voor waarschuwt. En waar Tetsje op zijn manier ook, maar vooral Hisamatsu en ook Thich Nhat Hanh. Dan kunt u teksten op. Hisamatsu zegt letterlijk: ik vrees dat wij voor een ramp staan, de mogelijkheid van een ramp, erger dan de zondvloed. En hij was niet iemand die overdreef. Hij was werkelijk bezorgd. En ik kan me daar niet aan onttrekken. Ik verwijt het mezelf ook dat ik het ook niet altijd genoeg zie. He? Dat ik het ook niet altijd genoeg voel. En daarom houdt het mij wakker als ik teksten herlees. En als ik blijf op de hoogte van een aantal concrete feiten. Die hou ik u dus maar voor. En die wil ik even voorlezen. Overigens, behalve Hisamatsu en Thich Nhat Hanh, de Russen in de 19e eeuw, niet alle Russen, veel Russen, de groep die zich zogenaamd de Slavofielen noemde, die besefte dat er in Rusland toch iets bewaard gebleven is wat in het Westen dreigde verloren te gaan door een eenzijdige rationalisme en wetenschap en techniek. Het niet meer zien van het lumineuze en het mysterie en het grote. En dan ook in die tijd al, in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, waarschuwingen. Bijvoorbeeld bij Tsjechov, Anton Tsjechov en anderen. Maar nu de feiten. Is onder andere, u kunt het nakijken en op Google, een uitzending van de NOS. Hè? Voor de Belgen is dat de Nederlandse Omroepstichting, NOS. Ja, ik weet niet of u dat weet, maar het is zo. Aandacht voor de opwarming van de aarde. Het programma was 21 juli, dus u kunt mijn tijdshow nog beluisteren als u niet weet hoe was die datum ook weer. 21 juli, 's avonds om 23 uur. Ja. En ik moet zeggen, het was voor mij schokkend. En ik herlees het ook regelmatig. Niet in de idee, nogmaals, wij zijn machteloos, het wordt een ondergang. Altijd blijft daar dat diepe vertrouwen dat, met de woorden van Nagarjuna, het onmogelijke mogelijk is. Vanuit de grote leegte of de volle, dat het onmogelijke mogelijk is. Hetzelfde bij Kierkegaard, hè, over de vertwijfeling. In het boeddhisme Daiji dan. Al is die nog zo erg. Het onmogelijke is mogelijk. En we kennen het ook uit het evangelie. Hè? Uden adunamezetin humi in het Grieks. Hè? Dus niets zal u onmogelijk zijn. Sorry, dat klinkt misschien allemaal braaf en mooi. Maar je kunt diep in je dat verlangen koesteren dat deze woorden waard zijn. En dan komt het tot leven. En dan wordt het geloof. Dan wordt het echt een soort zekerheid des harten. Niet geloof aannemen op gezag van een ander, maar zoals Hisamatsu het definieert, diep van binnenuit. Hij zegt er zelfs bij, op de boom, twijfel tot het bittere einde en precies daar ontstaat het diepste oervertrouwen, het diepste geloof in het Chinees Qi. Ja. En dan een paar praktische feiten. Een wetenschappelijke voorspelling over het milieu is dat al in deze eeuw, de temperatuur van heel de aarde zal stijgen met 2,7 graden. Dat is een voorspelling geweest. Eigenlijk blijkt uit de laatste onderzoeken dat 3% het meest waarschijnlijk is. En dat ik citeer hier letterlijk een verklaring van een aantal grote wetenschappers uit alle landen, ook Rusland, ook Amerika, ook China, dat een radicale omwenteling hard nodig is en spoedig. Nogmaals niet om een doemdenken. Tegen alles in blijf ik er ook in mijn hart, ik weet niet waarom, van overtuigd dat het wonder bestaat. En dat er mogelijkheid is tot ommekeer. En als het niet van om komt, dan komt het echt uit de genade, uit Kuan Yin, uit Prajnaparamita, uit God, hoe moet je het ook noemen. Ja. Dus dit is een verslag, een van de laatste die ik las van klimaatwetenschappers. Het beperken van de opwarming van de aarde dreigt te gaan mislukken. Nogmaals, er was afgesproken onder de 2 graden op de klimaattop van Parijs. Maar wat nu voor de hand ligt, is dus die 3 graden stijging het meest waarschijnlijk. En letterlijk, dus nogmaals vanaf die bijeenkomst van klimaatwetenschappers, met onomkeerbare gevolgen, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegels, een situatie die wij niet anders dan zeer gevaarlijk kunnen noemen. Dat zijn de feiten. En dan de vraag, wat kunnen wij doen? Daar kan niemand antwoorden. Dat moet u zeggen. Wij kunnen natuurlijk daarover lezen en dat zou ik ook aanraden en het ter harte nemen en gewoon kijken wat wij in onze eigen omgeving kunnen doen. Maar vooral er wakker voor blijven. Dat lukt mij ook niet altijd. Ik moet zelf ook proberen dat elke keer maar weer wakker te houden. Maar wij leven nog bevoorrecht en dan lijkt het zo'n beetje weg te hebben. Allereerst kunnen we, en dat was wat Sansonim dus altijd zei, maar ook Teaching, we kunnen bidden. En daar kunnen we over lachen. Bidden is een enorm grote kracht. Mediteren, bidden zonder woorden, is een enorm grote kracht. Heb ik daar bewijs voor? Nee. Het is iets van oervertrouwen of een zekerheid des harten. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik daar wel op ben gaan vertrouwen. Ik kan het niet bewijzen. Ik kan het alleen maar aanraden, blijf dat doen. Ook met andere dingen die op u afkomen waar u geen raad mee weet. Het kunnen allerlei dingen zijn, pijnlijke dingen, eenzaamheid of wat dan ook, verlies. Het heeft mij geholpen om dan tegen alles in maar te gaan zitten. Gewoon op mijn bankje. Ook kon ik me niet concentreren. Maar elke keer als ik ontdekte dat ik weer afgeleid was, even maar weer terug. Zonder jezelf te veroordelen, ik was weer afgeleid, dat hindert niet. Denk aan de beroemde Chinees Pang, hè, wiens naam ik niet makkelijk zal vergeten. De 8e eeuw. Pang zei altijd, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkelijk. Ik was in de meditatie weer mijlen afgedwaald. En ineens ben ik weer terug in de aandacht. En vergeet niet die uitdrukking die mij heel dierbaar is. En die ik ooit gelezen heb in een boek van Bernano. Schrijven over woorden die een ex-priester die helemaal aan lage wal geraakt was op zijn sterfbed, toen hij omkwam, uitsprak: Tout est grâce, alles is genade. En wat ik altijd hoorde van de stichter van de Tifère van Charles de Foucault, waar ik vroeger bij wilde, maar wat uiteindelijk toch anders geworden is in mijn leven, wat hij ook altijd zei, met name een keer tegen een helemaal mislukte priester, die zei: Ga maar aan voor mij, ga voorbij aan mij. Want toen zei hij: Ik zal je het allerbelangrijkste vertellen. Jij staat op het punt om te ontdekken wat het allerbelangrijkste is. En hij pakte een beet en dan zei hij: Luister goed, tout est grâce, alles is genade. En nogmaals, hoe ouder ik word, hoe dieper ik daarvan overtuigd ben. Dus ook wat het milieu betreft, ook dat. Dat kunnen we allereerst doen. En voor de rest kunnen we concreet kijken wat we praktisch kunnen doen. Ja? En het allerlaatste, een Russisch auteur, natuurlijk weer een Rus, Sinjavski. Hij heeft een prachtig boek, dat is ook in het Nederlands uitgekomen. Ik geloof dat het heet Iets van de Avond, weet ik niet meer. Het is een verzameling teksten die hij gemaakt heeft toen hij in Siberië in gevangenschap zat, in grote nood. En dat hij geschreven heeft in een tijd van harde verhoren. En letterlijk zijn eigen woorden. Gemarteld worden. Eenzame opsluiting. Weken niemand zien. In Siberië. En dat hij zei, hij was atheïst. Ik hield het niet meer uit. Hij was niet religieus opgevoed. Maar spontaan kwam van hem van binnenuit. En dan zegt hij, tot wie richten mijn gebeden zich? dat de moeder gods, de Russen zeggen de godbarende, dat wil ik nog onthoeren, spontaan kwam bij hem en dat was zijn metanoia uiteindelijk, dat was zijn ommekeer. Hij zei, ik kon niet anders dan een noodroep tot, wat wij zeggen in de sutra, zij die luistert naar de smeekbeden, of dat Kuan Yin is, of de Shekhinah, of de moeder gods. En dan beschrijft hij, ook in zijn moeilijke situaties, alles met humor. Hij beschrijft dan hoe de hele geschiedenis eigenlijk vol van uitzichtloze situaties was. En dat er telkens oplossing kwam. Waar vandaan? En dan heeft hij het elke keer over de moeder gods. En dan beschrijft hij, nogal humoristisch, een icoon. En op die icoon staan Christus en Johannes de Doper en Maria. En Christus die zegt, nou, het is het tuig van de richel. We zullen er eventjes hard een soort zonvloed overheen laten gaan. En Johannes die zegt dan, Johannes de Doper, helemaal niet eens. Ik ben er ook. En dan kijkt Johannes en Jezus, kijken zo naar Maria en die schudt haar hoofd. Nee, zegt ze. Dat mag niet. Denk aan al die moeders. Denk aan alle mogelijkheden dat het anders kan worden. Hè? Jullie boodschap is genade. Geloof daar dan ook in. En dan zegt Jezus tegen, hoe heet die Johannes de Doper? Wat denk jij ervan? Nou, ik denk dat je moeder gelijk heeft. Ja, eigenlijk denk ik ook dat je moeder. Vooruit. We stellen dat nog 1000 jaar uit. En dan ineens zwijgt die icoon weer. Dan is het weer gewoon een icoon. En dan begint de geschiedenis verder. Maar met die grenzeloze hoop. Aan haar, zegt u, aan haar, de eeuwige moeder, kunnen zij niet raken. En ik hoop dat dat ons zal helpen, ook als we die tekst lezen. De moeilijke teksten over het milieu. En tegelijk de sutra's voor Kuan Yin of Prajnaparamita. Wij gaan terug de stilte in.